Matteüs 18, waar ik lees vanaf vers 23. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de kelen, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem, zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden en komende, verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoort gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden. Tot zover. Het zal duidelijk zijn dat deze gelijkenis, want dat is het uiteraard, dat deze gelijkenis rechtstreeks samenhangt met wat in de voorgaande pericoop uiteengezet is. Namelijk, daar werd gezegd dat inderdaad wij als gelovigen elkander zouden vergeven tot 70 maal 7 maal toe. In de hoop dat we onderweg natuurlijk de tel zijn kwijtgeraakt, want daar zal het wel op uitdraaien. Maar in elk geval, dat is het idee. Namelijk, Peter vroeg: hoe vaak moet ik dat dan doen, die vergeving? 7 maal vroeg hij hoopvol, maar Jezus zei: ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Wel, het punt is natuurlijk dat in deze woorden, en in het bijzonder en vanzelfsprekend in deze gelijkenis, gesproken wordt over de volgende bedeling. Dat wil zeggen over onze tegenwoordige bedeling, waarin nou eenmaal genade zou heersen. En waarbij genade, barmhartigheid en al deze synoniemen, waaronder vergeving, inderdaad kenmerkend norm zouden zijn voor het leven van de gelovigen in elk geval. Dat is in elk geval waar het om gaat. Ik kan trouwens ook niet missen, want dit is natuurlijk een gelijkenis en we hebben van gelijkenis gezien dat gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En in het bijzonder dan ook inderdaad van deze aard vinden wij natuurlijk in nieuwtestamentische brieven ook inderdaad gewoon terug. En zelfs vele malen. Hoe dat ook zij, deze gelijkenis spreekt over onze tegenwoordige tijd, die ook inderdaad gekenmerkt wordt door langmoedigheid Gods. Dus de uitdrukking die hier gebruikt wordt in Matteüs 18, vers 26, waar staat: de dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende: Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En daarna in de volgende fase, generatie ben ik geneigd te zeggen, maar dat is het natuurlijk niet. In de volgende fase staat weer hetzelfde, vers 29. Wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de gedachte is dus dat in deze gelijkenis verwezen wordt naar de langmoedigheid Gods. De langmoedigheid onze Heren, of hoe het maar genoemd mag worden. Het is namelijk een van de termen die gebruikt wordt ter aanduiding, in elk geval van onze tegenwoordige bedeling. En in het algemeen ter aanduiding van de verborgenheid. En gelijkenissen spreken nou eenmaal over de verborgenheden van het koninkrijk. Het is een term die dus gebruikt wordt in elk geval ter aanduiding van onze tegenwoordige tijd, waarvan kenmerkend is inderdaad de langmoedigheid Gods. Dat is ook wat apostel Petrus daarvan schreef. Het is wel aardig om in dat verband Petrus ook eens te citeren. Dat was 2 Petrus 3. Waar notabene zelfs bij staat, min of meer, dat het gaat over de tegenwoordige 2000 jaren. En dus over de verborgenheid. In 2 Petrus 3 vers 8, doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. En dan zegt hij, de Heer vertraagt de belofte, zijn de toekomst namelijk, uit vers 4. De Heer vertraagt de belofte niet, zijn belofte van zijn wederkomst zal ik maar zeggen. De Heer vertraagt de belofte niet, want sommigen zegt hij achter dat traag, hè, denken dat God een beetje laks is. Maar zegt hij, God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En ik meen dat hij het herhaalt, inderdaad, ja, in vers 15. Waar hij zegt, ach, de langmoedigheid onzes heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. En het idee is dan dat deze lange moed van God rechtstreeks van doen heeft met het uitblijven, niet zo zonder meer van de wederkomst van Christus, maar in het bijzonder het uitblijven van een oordeel Gods over een ongelovige en ook zondige mensheid. Want dat is waar het om gaat. Dat sluit ook aan bij de bekende woorden, neem ik aan, uit Romeinen 2, waar de apostel zegt dat de mens in deze tegenwoordige tijd zich naar zijn hardigheid en onbekeerlijk hart toorn verzamelt, als een schat in de dag der storms en der openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods. De gedachte is namelijk dat in onze dagen, in laten we zeggen in deze 2000 jaar, die toorn Gods, althans niet die actieve toorn Gods, openbaar wordt over de mens. Dat God de mens niet straft. Zelfs eigenlijk dat God niet eens ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. Maar dat is nog een hoofdstuk eerder, in Romeinen 1 namelijk, inmiddels. Maar het idee is dat God langmoedig is en inderdaad er de tijd voor neemt. Dat wil zeggen, alle dingen zijn aan Christus onderworpen, maar hij heeft niet de minste haast kennelijk om dat ook daadwerkelijk te demonstreren. Zijn tijd komt wel, alleen ja, terwijl ik het zeg, kan ik nooit een grijns onderdrukken natuurlijk, want het is net alsof ik over een verre toekomst praat. Maar ja, dat is natuurlijk inmiddels niet meer zo, hè? Ik heb onderweg nog zitten bedenken dat eigenlijk geen, als ik zou mogen kiezen in welke tijd ik op aarde zou hebben willen leven, had willen leven, of hoe zeg je dat, hè? Als ik mogen kiezen, zou het toch deze tijd geweest zijn. Gewoon vanuit Bijbels oogpunt, hè? We horen bij deze bedeling, maar liever niet aan het begin ervan, toch? Als het even kan, liever niet aan het begin van onze bedeling. Het was niet zo'n beste tijd voor de gelovigen. Maar dan aan het eind ervan. Nog net horen bij de gemeente van eerstelingen met zijn hemelse bestemming, zal ik maar zeggen. Hè? En op tijd wegwezen hier. Zo zit het eigenlijk. Hè? Maar niettemin, het is nog steeds de tijd van de langmoedigheid Gods. Waarbij hij inderdaad vergeeft. Wie het ook is. Wat we ook op onze kerfstok hebben, ik weet niet eens wat een kerfstok is trouwens, maar daar gaat het nou niet over, maar wat we er ook op hebben, zal ik maar zeggen. Wij kunnen altijd met vrijmoedigheid tot God gaan, omdat God langmoedig is. Dat is heel in het kort, eigenlijk het kenmerk van onze tegenwoordige bedeling, waar de mens inderdaad leeft uit de genade Gods, en waarbij je inderdaad tot hem kan gaan, tot God kan gaan en een beroep kan doen op de genade Gods, inderdaad. Want God is nog steeds langmoedig. De gedachte echter die hier ontwikkeld wordt, al in de voorgaande pericoop natuurlijk, maar in bijzonder deze gelijkenis, is dat het natuurlijk toch wel wat inconsequent is wanneer wij een beroep doen op de langmoedigheid Gods en beroep doen op de genade Gods, terwijl wij zelf niet bereid zijn langmoedig te zijn of genade te willen schenken aan anderen. Daar zit het probleem natuurlijk. Het feit dat wij uit genade leven, of dat wij leven doordat wij constant genade ontvangen van deze langmoedige God, is natuurlijk tegelijkertijd de basis en norm voor ons praktische leven, waarin wij langmoedig zouden zijn en genadig zouden zijn ten opzichte van anderen. Zo is dat nou eenmaal. Een volstrekt logische zaak. Het zijn beginselen waaruit wij leven en wij zouden anderen daar ook uit laten leven, voor zover in ons vermogen ligt uiteraard, en voor zover het onze verantwoordelijkheid is. Maar over die verantwoordelijkheid wordt hier uiteraard ook gesproken in deze gelijkenis. Er staat ook uitdrukkelijk, daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij, of met, een zeker koning, enzovoort. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze gelijkenis zich eigenlijk helemaal niet onderscheidt van welke andere dan ook. Het gaat namelijk inderdaad over het koninkrijk der hemelen en bijzonder dan natuurlijk de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Daarom vinden we in deze gelijkenis gewoon een schildering van de situatie in onze tegenwoordige tijd. En vervolgens vinden wij hier een soort leefregel gegeven aan de gelovigen. Want wij zouden inderdaad over anderen langmoedig zijn. Er zijn trouwens heel ernstige woorden waar we niet helemaal aan gewend zijn, vrees ik. Maar niettemin, het zijn hele scherpe bewoordingen die hier gebruikt worden. Want het is natuurlijk één ding dat wij zelf in eerste instantie onze schuld krijgen kwijtgescholden van pak een beet 10.000 talenten. Ik heb geen flauw idee wat het is, maar het moet een enorm vermogen zijn. Als u het mij vraagt. Toch? Nou ja, laten we hopen dat het een vermogen is. Het gaat over heel ons leven eigenlijk en al wat we hebben en zijn. Want dat is waar het over gaat in vers 25 in elk geval. En ons is inderdaad deze schuld kwijtgescholden. Er staat namelijk in vers 27, de Heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, zodat we nou meteen weten wie die Heer is. Wij kennen er in de Bijbel maar één die met innerlijke barmhartigheid of ontferming bewogen werd, dus dat is makkelijk genoeg. Het was nog een Samaritaan ook, geloof ik. Maar toch, goed herinneren. Nou, gaat over de Heer zelf uiteraard. Hè? Die Heer van deze dienstknecht heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Hij hoeft het alleen maar te vragen, beroep te doen op de barmhartigheid van zijn Heer en de schuld werd hem kwijtgescholden. En dat is wat ons al overkomen is. Maar daarna staat er maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden. Een zijn er mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. Nou, een penning is niks hoor. Ja, omrekenen heeft geen zin, want die koers, dat kan ik allemaal niet bijhouden. Als ik een Bijbels handboek koop of gebruik van vorig jaar, dan zijn de koersen alweer gewijzigd. Dus er zijn broeders die houden zich daarmee bezig met koersen, dat weet ik. Maar mij kan niet schelen. Maar in ieder geval, het is weinig. In elk geval, 100 penningen. En hem aanvattende staten greep hem bij de keel zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Het is een eigenaardige situatie dat iemand die zelf leeft uit genade daarna aanspraak maakt op zijn eigen rechten. Op zijn strepen gaat staan, heet zoiets in het Nederlands. Dat is een volstrekte inconsequentie. Hoe begrijpelijk een dergelijke reactie van iemand soms ook is, dat kan heel goed, maar het is volstrekt inconsequent. Wij die uit genade leven, zouden ook inderdaad genade moeten toepassen. Zijn genadig verschijnsel, en ik heb er wel eens meer op gewezen, dat heel wat mensen die er stellig van overtuigd zijn dat ze uit genade moeten zalig worden. Ik zei niet dat ze uit genade zalig zijn, want dat weten ze dikwijls zelf ook niet, dat dat zo is. Misschien zijn ze het ook wel niet, maar ze weten in ieder geval heel goed dat men uit genade zou moeten zalig worden. Vervolgens juist rechten zoeken, hè? Hun eigen rechten. Ik weet niet of je het hardop zeggen mag, maar ik heb wel eens vastgesteld, daar lees je wel eens over mensen die tot de Hoge Raad aan toe heet zoiets, hè. Strijden voor hun recht, dat gaat dan nergens om. Dat gaat om een paar honderd gulden hooguit, die ze makkelijk kunnen missen. Maar het gaat om het principe, het gaat om het recht en ze zullen hun recht krijgen. Dat zijn vaak orthodoxe christenen. Nou ja, zo noemen ze zich dan. En ik begrijp ik begrijp het wel. Die mensen leven natuurlijk niet uit genade. Leven zelf ook onder de wet en passen die op anderen toe. Niettemin, als men zo zeker weet dat men uit genade zou moeten zalig worden, dan zou men uit genade leren leven zelf, maar ook inderdaad diezelfde genade op anderen toepassen. Nou, meer voorbeelden zal ik niet geven, want het dient ook nergens toe. Maar wees u ervan verzekerd dat er ook voldoende gelovigen zijn die echt uit genade leven, die weten wat het is enzovoorts, maar die geen kans zien om genade toe te passen op anderen. Dat gebeurt net zo goed. Hè? Maar goed, zo hoort het dus inderdaad niet. Integendeel, Want de beginselen waaruit wij leven, diezelfde beginselen zouden wij ook op anderen uiteraard toepassen. Dat is op zich niet eens wat bijzonders, hoewel het belangrijk genoeg is om er ooit eens bij stil te staan. Meer bijzondere wat hierin naar voren komt, is het einde van dit schriftgedeelte. Want het gaat verder met vers 29. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. En dan als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. Je mag eruit opmaken dat het hier dan toch om een uitzonderlijke situatie gaat. Ze waren kennelijk toch niet allemaal zo. Maar zijn mededienstknechten waren zeer bedroefd en verklaarden hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zei tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden terwijl gij mij gebeden hebt. Behoort gij ook niet over u, niet u over uw mededienstknecht ontfermen gelijk ik mij over u ontfermd heb. En zijn heer vertoond zijnde leverde hem de pijnigers over totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. En dan heel kort en krachtig toepassing. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden. Want je kunt natuurlijk wel vaststellen dat het de bedoeling is dat wij die vergeving hebben ontvangen. Ook inderdaad anderen en zeker onze mededienstknechten, medegelovigen, broeders en zusters, zo voel ik me heet mag, dat wij hen ook vergeving zouden geven. Dat is één ding, maar er staat wel degelijk bij dat indien wij dat niet doen, dan heeft dat consequenties voor onszelf. Kijk, als ik het vlug wil doen, als ik het vlug wil vertellen, dan begin ik gewoon even aan de andere kant. Dan stel ik vast dat wij uit genade zijn zalig geworden, daar gaat dus verder ook niks van af. Dat is gewoon zo. We hebben eeuwig leven ontvangen. En eeuwig leven is eeuwig leven. Onder andere omdat je er niet kunt kwijtraken. Dus daar hebben we dan ook verder geen zorgen over. Dat kan dus ook niet hier in dit schriftgedeelte geleerd worden. Het is ook uiteraard niet zo. Wat hier geleerd wordt, is dat waar wij de beginselen waaruit wij zelf leven niet op anderen ook toepassen, dat daar diezelfde beginselen op ons ook niet meer van toepassing zijn. En daar gaat het niet over of wij al of niet behouden worden, in de hemel komen, zalig worden, wat er mee wezen mag, want dat is niet aan de orde. Waar het over gaat is gewoon onze praktische levenssituatie. Hoe moet ik dat dan netjes vertellen? Ach, ik vertel het eigenlijk vaak genoeg, denk ik. Dus vraag me weer. Het idee is namelijk, de Bijbelse gedachte is namelijk, en hij is onbekend, daarom aarzel ik er altijd mee, hè. Maar de Bijbelse gedachte is dat wij uit genade leven. Dat betekent namelijk niet zozeer dat wij vergeving van zonde hebben ontvangen, slechts met als resultaat dat we behouden zijn of zo. Het betekent dat de Heer ook inderdaad onze zonden vergeeft. U weet wel, dat is die van 1 Johannes 1 vers 7 bijvoorbeeld. Die van, als wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt, tegenwoordige tijd, reinigt ons van elke zonde. Daar gaat het over de situatie waarin wij of waaruit wij dagelijks leven. Wij wandelen in het licht. In het licht van het woord van God. Wij oefenen gemeenschap met gelovigen, zal ik maar zeggen. En in die situatie worden onze zonden ook niet toegerekend. Dat wil zeggen, daar hebben ze verder geen uitwerking. Ze zijn niet van invloed op onze relatie met de levende God. Want wij zouden wandelen in het licht van Gods woord. En op grond daarvan ook wandelen in gemeenschap met elkaar enzovoorts. En zonden worden in die situatie nou eenmaal vergeven en genegeerd. Gewoon in de praktijk van het leven. Daar is ook niks moeilijks aan eigenlijk. Wij zouden de zonde niet toerekenen, wij zouden geen kwaad rekenen, zelfs we zouden niet kennen, het zou geen deel uitmaken van ons denken of wat dan ook. Het staat er buiten. Onze gemeenschap met de Heer, onze wandel in het licht, onze gemeenschap met elkaar heeft met die zonde niks van doen, ze worden vergeven. Met andere woorden, de Heer trekt zich van onze zonden niets aan. En voor ons blijft gewoon zo, het is eigenlijk de waarheid die heel, maar dan ook heel uitgebreid in Hebreeën uiteengezet wordt, zo uitgebreid dat sommigen, omdat ze nou eenmaal een telelens gebruiken, dan wel een vergrootglas, soms het hele overzicht verliezen. Hè. Maar het is die waarheid die zegt dat wij een hoge priester hebben die verzoening doet voor de zonden zijns volks, en dat wij op grond daarvan een gereinigd geweten hebben, opdat wij in dat bewustzijn ook met vrijmoedigheid zouden naderen tot de Heer, opdat wij hem zouden dienen natuurlijk, maar opdat wij van hem ook zouden ontvangen genade, barmhartigheid in het algemeen en hulp te bekwame tijd. Dat wil zeggen, die zonden die spelen geen rol in onze relatie met de Heer, of beter, ze spelen geen rol in de relatie van de Heer tot ons. Begrijp je wel? Dat is een kwestie van gemeenschap. Gewoon. Die zonden worden niet toegerekend. Dat is er niet. Nou goed, dat is de uitwerking van de positie van Christus, of als u het zo anders wil horen, het is de uitwerking van het hogepriesterlijke werk en de hogepriesterlijke functie van Christus. Maar dat zal ik nog verder niet uitleggen. Waar het om gaat is dat deze dingen alleen werken in deze samenhang. Dat is altijd een wisselwerking. Onze gewetens worden gereinigd, dus naderen wij tot de troon der genade. Maar ook andersom, wij naderen tot de troon der genade opdat onze gewetens gereinigd worden. Beide is waar. Het hangt namelijk direct samen. Op het moment dat wij ons stellen onder die troon der genade, op het moment dat wij ons bewust overgeven aan de Heer Jezus Christus, als de Heer van ons leven, en ik probeer het woord hoge priester nu even te vermijden, maar het is gewoon hetzelfde, op het moment dat wij dat doen, daar wordt de zonde niet toegerekend. Daar zegt de Heer, oké, je bent mijn eigendom, ik kan je gebruiken, ik wil je gebruiken, en onze zonden spelen daarin geen enkele rol, integendeel, voor zover ze weggedaan moeten worden in de praktijk, doet hij ze weg, voor zover het niet nodig is, doet hij het ook niet. Hij reinigt onze gewetens, dat is wat hij doet, hij leert ons te leven uit geloof, enzovoort, en dat is het dan, en daar zal hij ons alles geven wat we nodig hebben voor ons zorgen, enzovoort, en ons zeker niet als zondaren behandelen, maar integendeel als zijn kinderen, en volgens Hebreeën 12 zelfs als zonen. Hoewel we nog niet als zodanig zijn aangesteld overigens, maar God gedraagt zich dan jegens ons als zonen, enzovoort. Dat is de gang van zaken. Die gang van zaken is om verschillende redenen slecht bekend, en niet zozeer omdat men het in de Bijbel niet leest, maar omdat men die consequenties niet trekt, zal ik maar zeggen. Omdat een van de delen van het geheel afgewezen worden, en daarom werkt het niet. Dit is een wisselwerking die toch wel een beetje kwetsbaar is, zal ik maar zeggen. Ik zeg altijd, en u hebt me dat waarschijnlijk veel vaker horen zeggen, als wij niet bereid zijn de Heer te dienen, lopen wij waarschijnlijk ook vervolgens rond met een belast en verontreinigd geweten. Niet dat onze zonden niet vergeven zijn, maar in de praktijk betekent dat voor ons niks. Waarom ook? En wat zou het ook uitmaken? Onze gereinigde gewetens nu, en nogmaals, ik heb het niet over of we al of niet behouden zijn, of al of niet straks in de hemel komen of deel hebben aan de opname van de gemeente. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over ons dagelijks leven. En dat gereinigd zijn van dat kwade geweten nu heeft alleen tot doel dat inderdaad dat verontreinigde geweten, en ik zou bijna zeggen dat terecht verontreinigde geweten, omdat we nu eenmaal zondaren zijn en zondigen, opdat dat geweten ons niet zou belemmeren in onze dienst aan de Heer. Opdat het ons niet zou belemmeren ook in het spreken over hem en van hem. Al moet ik er meteen bij zeggen dat onze dienst aan hem bepaald niet uitsluitend bestaat uit spreken over hem, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar geef maar een heel praktisch voorbeeld. Pas als wij hem zouden dienen, dan treedt die werking op. Wanneer we ons stellen onder het woord Gods, ons daaraan onderwerpen en daardoor, door het woord Gods, gaan we inderdaad ook praktisch hem dienen, dan heeft dat die reinigende werking op onze gewetens, zoals inderdaad 1 Johannes zegt en zoals inderdaad heel de Hebreeënbrief zegt. Het punt is nu dat een van de onderdelen van dat geheel bestaat uit dat wij dan ook inderdaad anderen vergeven. Bovendien, de dienst aan onze hoge priester is uiteraard een priesterlijke dienst, waarbij wij als priesters een voorbeeld zouden nemen aan de hoge priester. Wij zouden hem navolgen. Ook als de term hoge priester niet gebruikt wordt, dan zijn er andere schriftplaatsen die het precies zo zeggen. Wij zouden een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus Christus enzovoorts. En de gedachte is dan dat waar hij vergeeft, zouden wij ook vergeven. Waar hij u vergeeft, zou ik u ook vergeven. Maar via de gelijkenis hier, waar hij mij vergeeft, zou ik u ook vergeven. Beide is waar. Begrijp je wel? Dat is ongeveer het eerste. Als je vraagt, wat doet de hoge priester van het nieuwe verbond? Wel, hij doet verzoening voor de zonde des volks. Wel, nu als wij een priesterlijke taak hebben onder leiding van die hoge priester, is de conclusie dat ook wij verzoening zouden doen voor de zonde des volks en dus die zonde niet zouden toerekenen. Dat is een heel eenvoudige waarheid. En waar hij ons de zonde niet toerekent en waar wij anderen wel de zonden toerekenen, onttrekken wij ons aan onze praktische dienst aan hem. Met alle gevolgen van dien, waar wij dan dus hem niet dienen, is hij ook niet degene die voor ons zorgt. Dat is een heel eenvoudige, maar volstrekt bijbelse waarheid die van doen heeft met ons praktische leven nu hier. Het idee dat sommige gelovigen hebben dat de Heer hen aan hun lot heeft overgelaten, want ze horen uit de hemel nooit wat en de Heer antwoordt nooit en helpt hen schijnbaar niet enzovoorts. Er zijn er niet veel die het hardop durven zeggen, maar er zijn er genoeg die dat soort gedachten hebben. Ze hebben waarschijnlijk gelijk. Dat weet ik niet, maar ze hebben waarschijnlijk gelijk. Daar kan ik niet inkijken, maar... Maar dat bestaat namelijk. En het komt gewoon voort uit dat men zich niet onderwerpt aan de Heer en niet bereid is hem te dienen. Ik zeg het zo vaak, men kent de Heer helaas alleen als degene die er is om ons te dienen. Maar dat is een misverstand, dat is niet zo. Hij dient ons wel in de zin van hij geeft ons al wat nodig is, zeg ik altijd maar, voor het gemak, hè. Hij geeft ons al wat nodig is, maar dan moet ik meteen bij zeggen, al wat nodig is voor zijn dienst. En niet opdat wij de dingen die hij ons geeft zouden misbruiken. Zoals er zijn die zeggen, nou, het is mooi, vergeving ontvang, dat speelt dus geen enkele rol. Dus ik kan doen en laten wat ik wil. Ik kan ook zondigen wat ik wil, dat maakt voor God niet uit, want vlees is dood. Enzovoort, en God rekent de zonde niet toe. En mijn geweten wordt gereinigd en al dat soort dingen meer. Dus ik kan rustig in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden. Ik bedoel, maar het is een Bijbelse gedachte. Ik bedoel, het is een gedachte die in de Bijbel genoemd wordt. Maar waarvan Paulus zegt, het is niet... het is wel zo, maar het is niet de bedoeling zo. Begrijp je wel? Het is een misbruik. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat iemand die zo leeft, inderdaad onder geen enkele omstandigheid van het leven ook maar een beroep hoeft te doen op de Heer, of er maar op hoeft te rekenen dat de Heer naar een eventueel gebed zal luisteren of wat dan ook. Waarom ook? Want in dat geval is er gewoon sprake van een zondaar die zegt, nou, ik heb een aardige levensverzekering in de kast liggen, dus komt allemaal bij mij wel goed, enzovoorts. En verder leef ik gewoon mijn eigen leven. Maar wij zouden niet denken dat wanneer wij gewoon ons eigen leven leiden, dat dan de Heer voor ons zorgt. Sterker nog, want het is veel sterker, wanneer wij ons eigen leven leiden en hem niet dienen, dan betekent het gewoon dat wij gelijkgesteld zijn in de praktijk van ons leven met de wereld die in duisternis wandelt. Wil je nog wat net citeren uit 1 Johannes? Indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, God, zo reinigt ons van alle zonden. Maar wanneer wij hem niet dienen, dan zijn we gewoon zondaren, leven in de praktijk. Precies zoals de mens in de wereld leeft, wandelen in duisternis. En van enige praktische, let op het woord praktische, van enige praktische gemeenschap met de Heer is dan absoluut geen enkele sprake. Begrijp je hem goed? Er blijft gewoon overeind dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Wij hebben dat leven met alle consequenties van dien, dat is wel zo. Maar waar het niet praktisch geleefd wordt, zal het in de praktijk ook geen gevolgen hebben. Lijkt me een duidelijke zaak. En onze relatie met de Heer is direct afhankelijk van de wijze of de mate waarin wij bereid zijn hem te dienen. De mate dus waarin wij onze lichamen gesteld hebben tot levend, gode, welbehagelijk offer. Pas als werkelijk hem aangeboden is, neemt hij het aan en zorgt ervoor. Als het hem niet aangeboden wordt, sterker nog als het hem onttrokken wordt, dan zal hij er ook niks aan doen. Of zoals Paulus schreef, ik meen aan Timotheus, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dat heb ik eens aan Petrus gevraagd wat dat betekent. En Petrus zegt, nou ja, verloochenen wil zeggen dat je zegt, ik ken hem niet. Dan ken je hem wel, maar je zegt gewoon, ik ken hem niet. Dat weet je toch, hè? In de praktijk van het leven, ik ken hem niet. Ik heb er niet mee te maken. Enzovoorts. Nou, op dat moment zal de Heer van ons zeggen, ik ken hem niet, ik ken haar niet. Het is in ieder geval niet mijn dienstknecht. Zie, over die situatie gaat het. En dat betekent dat we in net zo'n situatie terechtkomen in de praktijk van ons leven als de natuurlijke mens, voor wie de hemel nou eenmaal gesloten is. En ik bedoel gewoon zo, voor wie er geen mogelijkheid is tot gemeenschap met de levende God. Want die is aan voorwaarden verbonden, is verbonden aan de voorwaarden van geloof. En niet alleen de voorwaarden van men moet eenmaal tot geloof gekomen zijn. Want dat op zich, ja, wat is dat eigenlijk? Moet je niet te lang over nadenken. Wat is dat eigenlijk? Niet zo geweldig veel. Waar het in de Bijbel om gaat namelijk, is dat als wij tot geloof komen, dan besluiten wij om voortaan uit dat geloof te leven. En waar we dat vervolgens niet doen, onttrekken wij ons meteen weer aan de Heer. Dat is waar het om gaat. Vandaar dat wij, nadat wij tot geloof gekomen zijn, inderdaad in de praktijk zullen moeten leren te leven uit geloof. En zullen wij gehoorzaamheid leren in onze dagen des vleeses. Nee, ontleend aan de woorden van Hebreeën 5 en daar gezegd over de Heer Jezus uiteraard. Maar dat is waar het om gaat. En dat is wat in deze gelijkenis naar voren gebracht wordt. Want op alle details ga ik niet in, maar wel de belangrijkste consequentie van het verhaal. Namelijk waar wij vergeving ontvangen, zouden wij anderen vergeven. Waar wij dat echter niet doen, verliezen wij in de praktijk ons recht op genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Moeilijker is het niet. Dat heb ik eens nagevraagd aan ene Jacobus. Die had er ook wat over te zeggen. Jacobus 1 is dat. Nou, Jacobus 1, ik bedoel Jacobus 4. In bijzonder dan vers 3. Maar het begint al eerder. Vers 2 dan. Jacobus 4, vers 2. Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en benijden en ijveren naar is eigenlijk hetzelfde als begeren. Er is nauwelijks een verschil tussen. Gij begeert en hebt niet, gij benijdt en ijvert en kunt niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, uiteraard, om iets te pakken te krijgen, hè? Om iets te ontvangen, te bezitten wellicht. Doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Het idee is namelijk dat wij dingen van de Heer zouden verwachten. En onze strijd om ons begeerte, onze nijd, onze ijver om iets te verkrijgen heeft geen enkele zin. Want ja, wij als kinderen Gods, wij hebben ons geplaatst in andere omstandigheden. Wij als kinderen Gods zijn ook inderdaad dienstknechten, zeg maar gewoon slaven, dat is het woord eigenlijk, ook in het Grieks. We zijn er slaven van God of van Christus. En dat betekent dat hij altijd toezicht houdt, zal ik maar zeggen. En al doen wij ons nog ons best. En hij is van mening dat wij het niet zouden verkrijgen, dat het beter voor ons is van niet. Nou, dan gaat het niet hoor. En dan kun je nog zo goed je best doen. Maar dat helpt je geen fluit. In de wereld zou je zeggen, hoe beter je best doet, hoe meer kansen je maakt. Maar als voor een kind van God is het maar zeer de vraag of dat werkt. Dat is niet precies te zeggen. Maar je kunt het wel een beetje zwart-wit stellen en zeggen, als de Heer het niet wil, gebeurt het toch niet. Al kan het best wezen dat er heel wat dingen zijn in onze levens waar de Heer totaal zich niet mee bemoeit. Dat kan best. Dat weet ik niet. Maar er staat ook niet dat hij zich overal mee bemoeit. Dat denken sommigen. En sommigen houden daar heel sterk aan vast. Maar het is volstrekt onbijbels. De Bijbel geeft geen enkele aanleiding om dat te geloven. De algemene regel is namelijk, God bemoeit zich niet met de mens, met de natuurlijke mens. En voor zover daar uitzonderingen op zijn, willen we ze dan wel graag in de Bijbel zien staan. Want de algemene regel wordt gegeven. En als het voor ons dan anders is, dan moet dat specifiek vermeld zijn. En ik lees nergens dat de Heer al onze verlanglijstjes inwilligt enzovoort. Ons geeft wat wij willen hebben of wat dan ook. Hè. Ons helpt bij al ons streven enzovoort. Dat is helemaal niet waar. Integendeel. Je leest wel dat de Heer bij gelegenheid ons verloochent en zich dus van ons niks aantrekt en gewoon zegt, die ken ik niet. Nou ja, dat is dan als wij dezelfde houding innemen, overigens. Maar dat is wat wij leren. Hè? Maar in elk geval, als de Heer bij wijze van spreken zou zeggen van, nou, dat is beter van niet, dan gebeurt het niet. Hoezeer wij ook ons best doen. Voor sommigen is dat vervelend. Ik moet u zeggen dat ik persoonlijk heb daar niet zoveel problemen mee, want dat betekent dat je ook niet al te zeer je best hoeft te doen. Heb je toch? Dat je niet zo fanatiek hoeft te streven, niet aan een carrière hoeft te werken. Want kijk, dat wil je misschien zelf wel, dat wil elk mens namelijk ongeveer. Niet iedereen, maar velen wel, hè. Het wordt als een deugd beschouwd ook. Hè? Als je van je leven probeert, als je eruit probeert te halen wat erin zit. Maar ja, waarom zou je? Want het kon wel eens wezen dat de Heer dat helemaal niet wil. Nou ja, dan niet. Dat is toch makkelijk? Kun je het ook iets rustiger aan doen? Mede omdat wij weten dat als de Heer denkt dat het voor ons goed is, dan is het ook inderdaad voor ons goed en dan zal hij wel zorgen dat het geregeld wordt. Zo zit dat. Dus de tamelijk eenvoudige waarheid. Alleen ja, het veronderstelt wel onderwerping natuurlijk, hè? Onderwerping aan de Heer. En verder blijft het dan dus zo dat voor zover wij iets hopen te bereiken of zouden willen bereiken in het leven als zodanig, dan gaat dat dus inderdaad alleen via de weg van dienst aan hem. We zouden in de eerste plaats leren aan hem trouw te zijn. Dan kunnen we ook aanspraak maken op, nou dat is niet het goede woord, maar mogen we ook verwachten dat hij het een en ander voor ons zal regelen. Ja, ik moet ook voorzichtig zijn, want er zijn natuurlijk voorbeelden genoeg van mensen die trouw de Heer gediend hebben een leven lang. Tot de dood erop volgde, bedoel ik. En je zou zeggen, daar heeft de Heer dan toch niet zoveel voor gedaan. Dan moet ik u zeggen, dat is dan toch even een misverstand. Want in de ogen van de Heer, naar zijn norm, hebben wij eeuwig leven. Dus we hebben het verhaal, einde van het verhaal nog niet gehoord. Dat zullen we in de toekomst dan horen en zien. Dus dat zal nog moeten blijken. Want het gaat inderdaad over iets langere termijn dan alleen ons leven hier in de dagen des vlees. Dat is nou eenmaal zo. Niettemin, het principe verandert daar niet van. Maar wat Jacobus schrijft is, kijk, je kunt wel je van alles nastreven, maar het lukt je niet. Waarom niet? Wel omdat gij niet bidt. Namelijk omdat gij het niet van de Heer verwacht. Niettemin zegt hij vervolgens, nou ja, er zijn er natuurlijk wel die er nog bij bidden ook. Want bidden helpt. Dan zag ik dat ook op een sticker achter op een auto, geloof ik. Zijn gedachte wat je daar tegenwoordig allemaal leest. Maar vooruit, hè. Bidden helpt. Of was het in Amsterdam in de Rosse buurt? Ja, dat kan toch? Aan zo'n lantaarnappel, zo'n bord erop, bidden helpt. God is hier, stond er trouwens op, ook ergens in die buurt. Ik denk dat er anderen zijn die dat in twijfel trekken, maar vooruit, laat maar zitten. Hè? Toch? Laat maar zitten. Maar dan er staat, gij bidt en gij ontvangt niet. Dat wil zeggen, er zijn er wel die bidden, maar dat helpt dan nog niet. Gij bidt en gij ontvangt niet. En dan staat er omdat gij kwalijk bidt. Dat geen niet wil zeggen dat de vorm van het gebed niet deugt. Sommigen maken dat ervan. Die zeggen, ja, maar je moet er ook altijd bij zeggen in de naam van Jezus, want anders dan werkt het niet, hè. Alsof het, alsof het een soort mystieke kracht oproept enzovoort. Velen denken daar zo over. Dat is eigenlijk een heidense gedachtegang. Om het dan maar eenvoudig te houden vanavond. Dus een heidense gedachtegang, de kracht van het gebed. Namelijk, dat is ons gebed. En dat levert een soort kracht op, zeg maar een soort mystieke, dan wel kosmische uitstraling enzovoort. En die is misschien wat zwak, maar als we nou met z'n allen tegelijk bidden, hè, of lang achter elkaar in estafette, dan wordt dat bij elkaar opgeteld en dan wordt die kracht groter, komt het wel voor elkaar. Dan moet ik u zeggen, dat is toch een misverstand, want in zo'n redenering wordt eigenlijk God helemaal gepasseerd. Daar wordt dan niet een beroep gedaan op de kracht Gods, maar er wordt een beroep gedaan op de kracht van ons gebed. Vergeet het maar, zo werkt het dus ook niet, hè. En of er nou één kwalijk bidt, of er bidden er 100 kwalijk, of 10.000 tegelijk, en ze bidden net zo kwalijk, dan wordt het niet beter van, en niet slechter. Ik bedoel, dat blijft gewoon hetzelfde. Dat werkt namelijk niet. Wordt een beetje belachelijk trouwens dan. Maar dat kwalijk bidden zit er niet in een verkeerde formulering, uiteraard. Maar het kwalijk bidden zit erin, dat de kwade opzet die erachter steekt. Namelijk, gij bidt kwalijk, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Men streeft naar de bevrediging van de eigen begeerten. Dan heb ik het nog iets netter gezegd overigens dan Jacobus zelf. Maar dat is ongeveer wel wat het is. En het idee is dat een dergelijk gebed toch echt niet verhoord wordt. Er staat dan trouwens meteen, overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap de wereld vijandschap Gods is. Met andere woorden, al die dingen, al die wereldse dingen, zal ik maar zeggen, waarvoor wij bidden, die zullen wij in het algemeen niet ontvangen. In ieder geval niet van God ontvangen, maar bovendien, een dergelijk gebed maakt ons tot overspelers of overspeleressen. Eenvoudig omdat we de Heer proberen te interesseren in de wereldse gang van zaken. Ook in onze eigen wereldse levens, om zo te zeggen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want zo is dat nou eenmaal. Dus de Heer heeft de wereld losgelaten en wij kunnen wel proberen om de Heer alsnog actief te maken in die wereld. Maar in werkelijkheid worden we daar de overspelers en overspeleressen. Eenvoudig omdat wij de Heer zouden dienen, niet de wereld. Toch? Nou. En er staat meteen, zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt daardoor tot vijand van God. Officieel. Wordt tot als zodanig gesteld. Dat wil zeggen, dat is een officiële positie die men dan inneemt. Net zo goed als dat men tot zoon Gods gesteld kan worden, kan men tot vijand van God gesteld worden. Dat wil niet zeggen dat men niet kind van God is of iets dergelijks. Juist wel, maar in de praktijk leeft men niet zo. Leeft en handelt en zelfs bidt men in strijd daarmee. En wanneer men vijand van God is, in de praktijk, ja, die term komt vaker voor, hoor. Wat denkt u van de vijanden van het kruis van Christus? Wat ook gezegd over gelovigen. Ja, wat het maar wezen mag, daar gaat het nou niet eens om. Maar het gaat over gelovigen, het gaat over wedergeboren mensen. En dat vijand van God zijn heeft in elk geval tot consequentie dat een levende relatie, ik bedoel dus een praktische relatie met de Heer daardoor inderdaad verbroken wordt. Begrijp je me goed? Van oudsher herinner ik me de kreet dat als wij het idee zouden hebben dat wij geen levende relatie met de Heer hebben, dat het dan zou voortkomen uit onbeleden zonden in onze levens. En alsjeblieft, vergeet dat. En anders zoek het eens op in de Bijbel dan. Nou ja, dat vindt u dus nooit, want zo is dat niet. Dat heeft daar niets mee te maken. Integendeel, waar het mee te maken heeft, is dat wij in de praktijk niet bereid zijn de Heer te dienen. En waar wij bereid zijn de Heer te dienen en ons als zodanig ook aan de Heer hebben overgegeven, zal Hij voor ons zorgen, zal Hij ons leven richting geven, inhoud geven, zal Hij ons gebruiken enzovoort. Alleen wij zouden trouw zijn en dat is het dan. En zo ontstaat inderdaad deze praktische en levende relatie. Moeilijker is het niet. En dan ontstaat ook dat bewustzijn van een gereinigd geweten. En vervolgens ontstaat dan ook de bereidheid om anderen te vergeven. Waar we onszelf bewust zijn waaruit wij leven, heeft het uiteraard meteen de uitwerking ook op onze relatie met anderen. Goed. Nou, in ieder geval, ik lees nou niet verder in Jacobus 4. Daar gaat het trouwens wel degelijk over deze zelfde dingen. Maar de gedachte is dus inderdaad die van Matteüs 18, namelijk, wij behoren, vers 33, wij behoren ons over onze mededienstknechten te ontfermen. Wij behoren langmoedig te zijn over onze mededienstknechten. Wij behoren onze mededienstknechten te vergeven. En daar waar wij dat niet doen, zal blijken dat vergeving voor onszelf en voor onze eigen zonden ineens problematisch wordt. Dat dan ineens blijkt dat onze eigen zonden een rol gaan spelen. Dat onze eigen gewetens belast zijn enzovoorts. Want vergeving ontvangen is één ding, maar het hoort gepaard te gaan met het geven van vergeving. Vanzelfsprekend. Het is namelijk het aanvaarden van dit beginsel in het praktische leven. En dat is ook inderdaad wat expliciet gezegd wordt, maar hoop ik dat ik het zo gauw te pakken heb. Wordt expliciet gezegd in Efeze, dacht ik, ja, Efeze 4, vers 32... Efeze 4 vers, ja, nou ik lees toch maar vanaf vers 29. Waar staat geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting. Opdat zij genade geven, dien dezelfde horen. Met de nadruk niet op geen vuile reden ga uit uw mond, maar met de nadruk uiteraard op er zou goede reden, goede spraak, goede woorden uit onze mond uitgaan. Dat zijn namelijk woorden tot nut. Namelijk tot stichting. Dat kun je zo navragen in Korinthe. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Met andere woorden, het nuttige. Dat is dat wat sticht, opbouwt namelijk. En meer in het bijzonder, dat wat opbouwend is voor de gemeente. Het nuttige is volgens Korinthe per definitie dat wat is tot opbouw van de gemeente. En hier staat dat de woorden die we zouden spreken zouden zijn tot nut, namelijk tot opbouw van de gemeente uiteraard. En bovendien, ze geven genade. Het zijn woorden van genade. Zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven, dien dezelfde horen. Reden, goede reden is per definitie woord, reden van genade. Daarmee van het nieuwe verbond en daarmee van vergeving enzovoorts. Zodat ik altijd het vers even achterstevoren lees en daarna vraag, wat is dan vuile reden? En dat is alles wat niet is tot nut, namelijk alles wat niet is tot stichting van de gemeente. Alles wat geen genade geeft, maar wet predikt. Dat is vuile reden. En of gore bakken daar ook onder vallen. Zo heet dat toch, broeder, of niet? Weet jij dat niet? Mooi van hoor. Dat dacht ik al. Ik zei niet schuin, ik zei gehoord, dus je weet het wel. Nou, in elk geval. Want die woorden liggen echt op een veel hoger niveau. Ze zijn veel serieuzer. Nou goed. En dan staat er. Dus er zou goede reden uit onze mond gaan. We zouden via woorden genade geven. En dus via woorden vergeving geven, vanzelfsprekend. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Want die Heilige Geest zou tot aan de dag der verlossing, dan wel de dag van Christus, want dat is wat het is, de verlossing van ons lichaam enzovoorts en onze aanstelling tot zonen. Die Heilige Geest zou ons tot aan die dag der verlossing leiden tot zoonschap. Die zou in ons dat woord van Christus planten. Die zou ons in heel de waarheid leiden, enzovoorts. En die zou ons leven geven in de praktijk. En die geest zou men niet bedroeven. Die zou men de ruimte geven namelijk, opdat die geest in ons zijn werk zou doen. En wanneer wij onze mond sluiten en of zelfs slechts vuile reden zouden spreken, dan bedroeven wij daarmee de geest. Want als er nou iets is wat de geest doet, dan is het toch in de eerste plaats spreken. Toch? Ja, de geest brengt, heeft het woord Gods voortgebracht. Heilige mensen, mannen Gods hebben gesproken door de geest, door de Heilige Geest gedreven zijnde. En wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, zeggende enzovoorts. Hè? Dus wat de geest doet, spreken. Hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Toch? Dus wat de geest zal doen. En waar de geest in ons is, heeft dat in de eerste plaats uitwerking op onze tong. Als eerste van ons, al onze lichaamsdelen. Dat is ook wat Jacobus uiteenzet, maar dat was weer een hoofdstuk eerder. In Jacobus 3. Daar hebben we het verder weer niet over. Maar ik laat het verband maar even zien van het schriftgedeelte. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. De gedachte is eigenlijk dat vers 30 dus hetzelfde zegt als vers 29. Dat is wel duidelijk, hè? En dan verder. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd. Met alle boosheid, maar zijt jegens elkander goedertieren. Tegenovergestelde dus van vers 31. Goedertieren, barmhartig, vergevende elkander. En ik ben altijd geneigd het woord te splitsen in de twee oorspronkelijke woorden. Vergevende elk ander. Want dat is echt wat het betekent hoor. Dan hebben we het elkander, want zo dienen wij het af te korten, het slaat nergens op. En vervolgens wordt het elkaar, en el is niks en kaar is ook niks, dus we weten niet meer wat het woord betekent. En als er dan staat vergevende elkaar, dan kunnen we er eigen betekenis en geven net wat we willen. Maar het is echt vergevende elk ander. Gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Dat kan niet missen. Wij zouden elkaar vergeven naar het voorbeeld van, of gelijkerwijs, het feit dat God in Christus ons inderdaad vergeven heeft. Het volgende vers is weliswaar het begin van het volgende hoofdstuk, maar zegt precies hetzelfde. Namelijk, zij dan navolgers Gods. Want God heeft ons in Christus vergeven. En als wij navolgers Gods zijn, betekent dat in de eerste plaats dat wij elk ander zouden vergeven. Het verband raak je helemaal kwijt door zo'n hoofdstukindeling. Helaas. Maar ja, soms onvermijdelijk. Maar dat is wel wat het betekent. Nou goed. Hier lees ik dan niet verder. Waar ik wel verder lees is in Colossense. Want daar vinden we de gedachte nog een keer. Op gelijke wijze geformuleerd. Colossense 3. Vanaf vers 12 dan maar. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, doet dan aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Hebben we nog de uitdrukking uit Matthäus 18? De Heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid en innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Vers 27. Met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde. En Colossense 3 zegt, vers 12, doe dan aan als uitverkorene Gods heiligen en beminden de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander. En dat verdragen ben ik ook altijd geneigd uit elkaar te trekken. Verdragende, inderdaad. Elk ander, dat is verdragen hoor. Maar goed. Ja, anders was dragen wel genoeg. Dat meen ik. Elkaar dragen, maar elkaar verdragen, dat is een versterking van dat begrip. Dan weet ik wel dat ver niet noodzakelijk ver betekent, maar het is een aardige illustratie van wat de term toch inhoudt. Hè? Verdragende. Dat grijpt veel dieper en ook veel verder. Verdragende elk ander en vergevende de een de andere. Dat en, dat mag u rustig lezen als namelijk, zoals zo dikwijls het geval is, in schrift, Want dat is wat het betekent. Verdragende elkander wil zeggen dat men inderdaad elkaar accepteert zoals men is. Zonder kritiek. En dus inderdaad, men vergeeft elkander. Want dat is wat het is. Verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Niet zo iemand om vergeving vraagt, zelfs dat niet. Want hier gaat het eigenlijk nog een heel stap verder dan zoals het in de gelijkenis van Matteüs 18 beschreven wordt. Want in Matteüs 18 gaat het nog om iemand vraagt het, hè? Wees toch langmoedig. En hier gaat het erom dat er niet eens gevraagd hoeft te worden. Het punt is gewoon, als wij een klacht hebben tegen iemand, dan vergeven we hem. Maar daar staat het toch? Als wij een klacht hebben tegen iemand, kritiek hebben op iemand, wel, dan zouden wij vergeven. Ja, als wij niks tegen iemand hebben, valt er ook niks te vergeven uiteraard. Toch? Dan krijg je dat vanavond dat iemand komt vergeving vragen, dan moet je zeggen, hoezo, waarvoor, waar gaat het over? Weet ik niks van. Dat is ook een beetje moeilijk natuurlijk. Hè? Maar zelfs zover gaat het niet. Het is gewoon zoals wij menen dat anderen iets misdaan hebben. Nou, en vergeven is het idee en verdragen. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. En dan, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Precies dezelfde volgorde ook als in Efeze. En ook hier dus eigenlijk de gedachte van, zij dan navolgers Gods. Daar komt het op neer. Of in dit geval navolgers van Christus, die ons vergeven heeft. Wij zouden dus precies hetzelfde doen, elkander vergeven. En woorden van gelijke strekking vinden we natuurlijk eigenlijk overal. Waar bovendien, maar dan kom ik terug op wat ik er straks gezegd heb. Waar bovendien het idee is dat wij dienstknechten God zijn en meer in bijzonder priesters van de Allerhoogste God, zouden wij het voorbeeld van onze hoge priester navolgen. En dat betekent in de eerste plaats vergeving schenken. Goed. Waar wij dat niet doen, kijk, dat staat hier niet bij. In Efeze niet, geloof ik, in Colossens ook niet. Maar waar wij dat niet doen, heeft dat echt praktische consequenties voor ons eigen leven. En dat is wat de gelijkenis ook zegt. Zijn Heer vertoond zijnde leverde hem de pijnigers over totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Waar wij met die genade niet kunnen omgaan, waar wij niet kunnen vergeven, hoeven wij ook in de praktijk niet op deze vergeving te rekenen. Dat is de gedachte. Ik ben geneigd dit in verband te brengen, niet alleen met de uitspraak in Timotheus van indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Maar ik ben geneigd hem ook in verband te brengen met die aardige uitspraken uit 2 Korinthe 3. De Korinthiërs hadden daar de grootste moeite mee immers, met dit soort waarheden. 2 Korinthe 3. Waar uitgebreid uiteengezet wordt dat wij levend onder dat nieuwe verbond, niet de letter maar des geestes, niet alleen deze zegeningen van dat nieuwe verbond zouden ontvangen, maar ook zouden weerspiegelen. Want dat pas heeft een praktische uitwerking op ons leven. En die praktische uitwerking zou er moeten zijn, want het Gods doel met ons was niet dat hij ons, die zondaren waren, dat hij ons van zondaren wilde maken tot zijn kinderen zodanig dat wij in de hemel zouden komen of wat het maar wezen mag. Dat is niet. Gods doel, Gods werk in onze dagen, en dat is het werk waaraan wij deel hebben gekregen, was de opbouw van zijn gemeente. Of, want er staan prachtige termen voor in de Bijbel, heel in kort. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Ik vind het een mooie uitspraak hoor, uit Hebreeën 2, daar staat hij. God zou vele zonen, niet maar één, de Heer Jezus Christus, maar hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Niet zondaren tot zaligheid, maar zonen tot heerlijkheid. De gedachte is namelijk niet dat we kinderen God zouden worden. De gedachte is dat we zonen God zouden worden. En kinderen God worden is uiteraard een noodzakelijke fase in die weg. In dat proces. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad, nog een andere term dan, veranderd zouden worden naar het beeld van Gods Zoon. Dan wel, wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Dat is hetzelfde als dat wij zouden tot zoonschap geleid worden. Uit Hebreeën 2. Woorden citeer ik trouwens uit, in ieder geval uit Romeinen 8. En uit Hebreeën 2 gaat het over precies hetzelfde, namelijk dat het de bedoeling is dat we zouden delen in de heerlijkheid en daarmee ook heerschappij, voor zover dat wat anders is, van Christus in de toekomst. Maar daartoe moeten we niet wedergeboren worden slechts, hoewel dat moet, maar daartoe moeten wij veranderd worden. En dat is wat hier gezegd wordt in 2 Korinthe 3, namelijk hoe dat werkt. Ik hoop dat u die schriftgedeelte kent, want dan kan je ze makkelijk vergelijken. Als u ze niet kent, dan kan ik dat zo ook niet zeggen, maar probeer het. Romeinen 8 zegt dat die verandering, zoon worden namelijk, gebeurt door het werk van de geest, die dan prompt heet de geest van de aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba Vader. Hebreeën 2 zegt dat wij tot zonen gesteld zouden worden, tot heerlijkheid geleid zouden worden, hoe het maar heten mag. En Hebreeën zegt dat dat gebeurt door onze overste leidsman en voleinder des geloofs, namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Jezus Christus. En ik beweer sinds jaar en dag dat de Heilige Geest niemand anders is dan de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus echt volstrekt dezelfde. Dat blijkt uit zijn functie in elk geval. Daar hoef ik er ook niet al te diep op in te gaan, want het diepe gefilosofeer leidt gewoon toch tot niks. Als je weet waar je terecht moet komen, lukt het wel. En als je niet weet waar je terecht moet komen, kun je er alle kanten mee op, dus dat helpt ook niks. Maar gewoon in de praktijk blijkt het uit de Bijbel wat de Heilige Geest in ons leven doet. Het is precies hetzelfde wat volgens de Hebreeënbrief de hoge priester van het nieuwe verbond in ons doet. Dat heb je toch? Leidt ons tot zoonschap. En de aardigheid is dat hier in 2 Korinthe 3 het nog anders verteld wordt. Nou, niet echt. In Hebreeën 3 wordt uiteengezet dat wij inderdaad leven onder het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes. De geest die ons tot zoonschap zou leiden, maar die werkt via het nieuwe verbond. Niet der wet en der in stenen ingedrukt enzovoorts. Uit 2 Korinthe 3 vers 7. Maar inderdaad het nieuwe verbond, namelijk der genade. En daarna wordt uiteengezet dat de werking van het nieuwe verbond slechts plaatsvindt, die werking namelijk waardoor wij veranderd worden, slechts plaatsvindt niet daar waar wij genade ontvangen, maar daar waar wij genade weerspiegelen. Hebben jullie? We hebben er ooit eens een keer een hele zaterdag aan besteed, aan het thema. De gedachte is namelijk niet alleen dat wij die heerlijkheid van, wat het me wezen mag, dat we die heerlijkheid van het nieuwe verbond zouden ontvangen, maar dat we die ook weer door zouden geven. En dat is wat aan het slot van het hoofdstuk 3, gezegd wordt. Waar de vertalers kennelijk de draad zijn kwijtgeraakt, denk ik. Blijkt uit de vertaling. Maar waar staat, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende en niet in een spiegel aanschouwende. U weet, spiegel, dat is het zelfstandig naamwoord, maar hier wordt het werkwoord gebruikt. Spiegelen. En dat betekent niet in een spiegel kijken, want dat is wat wij doen, maar het werkwoord duidt aan wat de spiegel doet. En dat is weerspiegelen. Heel eenvoudig. En dat staat er dus ook. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. En de gedachte is dat wij die dingen, kenmerken, die eigenschappen van het beginselen, dus van het nieuwe verbond, dat we die niet alleen zouden ontvangen, maar doorgeven. Namelijk zou van buitenaf op ons en in ons komen, maar vervolgens zou het vanuit ons ook weer naar buiten treden. En de gedachte is misschien, in het geval waar de apostel dit op zichzelf toepast, die van we ontvangen het woord, de evangelie, en we geven het weer door. Maar dat is wel een erg simpele uiteenzetting. Maar niettemin is dat ook juist. Maar de gedachte in het algemeen is gewoon dat wij de beginselen die wij, die ons gepredikt worden, die we van de Heer ontvangen, ook inderdaad weer in de praktijk van ons leven praktiseren. En dus dat als wij vergeving ontvangen, geven we anderen vergeving. Als wij genade ontvangen, geven we anderen genade enzovoorts. Het is een praktische aangelegenheid. En waar de apostel zich over beklaagt, is dat deze Korintiërs weliswaar deze heerlijkheid van het nieuwe verbond ontvangen, maar vervolgens, net doen als Mozes, er gaat een bedekking over het aangezicht, dat wil zeggen, het wordt niet meer weerspiegeld. Dat was het beeld wat hier gebruikt wordt, hè? Ontleend aan het Oude Testament. Mozes ontving het wel van de Heer en zijn gelaat begon te stralen, maar daarna deed hij een bedekking over zijn aangezicht, opdat het niet weer terugstraalde en afstraalde op het volk. Nou goed. En hij zegt, nou, dat, zo moet het niet. Dat is een verkeerd voorbeeld. Want, ja, het is een voorbeeld, maar het is de uitdrukking van hoe dat werkt onder de wet. De wet was wel heerlijkheid, maar het wordt niet weerspiegeld. Het blijft in de mens steken, het spiegelt daar niet. De wet is een bediening des doods, zal ik maar zeggen. Maar het nieuwe verbond, dat maakt de mens levend, met als gevolg dat de dingen die men ontvangt ook naar buiten toe weer uitgedrukt worden, gewoon in het praktische leven. En waar dat gebeurt, daar worden wij veranderd. Niet als wij veranderd zijn, dan weerspiegelen wij. Nee, waar wij weerspiegelen, zullen wij daardoor veranderd worden. Ja, dan sta ik te denken, zal ik daar nou een voorbeeld van, maar dat doe ik toch maar niet. Want ik kan alleen mijn eigen voorbeelden maar, mijn eigen leven maar. Dus dat kan ik beter niet doen. Maar zo werkt het wel. Waar wij gewoon de dingen van de Heer ontvangen en ze in de praktijk toepassen, gewoon omdat we denken dat het zo hoort, en zo hoort het ook, daar zal het als gevolg hebben dat inderdaad ons denken, ons hart, onze gezindheid enzovoorts veranderd wordt. En dat is ook inderdaad de bedoeling. En goed, bij andere gelegenheid ook wel eens gezegd, zal u gedacht zijn wat een aardige uitwerking het licht heeft op de spiegel. Zeker op een ouderwetse zilveren spiegel, want spiegels waren vroeger van zilver. Maar hoe meer licht erdoor weerspiegeld wordt, hoe meer de spiegel verandert. Ja, hij wordt zwart, dus dat is een verkeerd voorbeeld. Maar het idee is gewoon dat het licht wel degelijk een uitwerking heeft. Hoe heet dat? Iets met licht, daar zijn allemaal moeilijke woorden voor. Hè? Maar licht dat inderdaad een uitwerking heeft op die dingen waar het opvalt en waardoor het weerspiegeld wordt. Dat is waar het om gaat. En dat is een aardig beeld van hoe het in onze levens zou zijn. We ontvangen licht van het evangelie, de heerlijkheid van het woord Gods enzovoorts. Maar waar dat geen uitwerking heeft in ons leven, waar het onder bedekking geplaatst wordt, waar het weggeredeneerd wordt door allerlei ja maars, weet je wel, ja, daar heeft het geen uitwerking. En daar is het wel, maar het doet verder niks. Maar de bedoeling is dat we veranderd zullen worden. Dat kan alleen niet door dingen te ontvangen, maar het kan alleen dat waar we ze ontvangen, ze ook inderdaad in de praktijk gebracht worden en dus gerealiseerd worden. Tot zover, want het is hoog tijd voor de pauze. Zo komen wij bij Matteüs hoofdstuk 19, waar fraai boven staat de echtscheiding. En als u mij vraagt, daarmee worden wij meteen op het verkeerde been gezet. Hetgeen in elk geval blijkt uit de afsluiting van dit gedeelte, in bijzonder uit vers 11. Doch hij zeide tot hen, allen vatten dit woord niet, maar die net gegeven is. Waarna de vraag is, wat is er zo ingewikkeld aan echtscheiding, dat niet allen dat begrijpen? En het antwoord is dat het daar ook inderdaad helemaal niet over gaat, eigenlijk. Het is aanleiding, maar niet het onderwerp. Er staat namelijk vanaf vers 1, en het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genas ze aldaar. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van de beginnende mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hartigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een ander trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Zijn discipelen zeiden tot hem, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch hij zeide tot hen, allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn. Er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. Die vatten kan vatten. Daar staat er dan. En ook in deze woorden, niet alleen van vers 11, maar ook in de laatste woorden van vers 12, wordt tot uitdrukking gebracht dat deze dingen niet langs de eenvoudige natuurlijke weg te verstaan zijn. Oneenvoudige reden dat het ook niet over de natuur als zodanig gaat. Zo eenvoudig is dat. Er is niks moeilijks aan. Dat blijkt ook wel, want de laatste woorden van vers 12 zijn helemaal onbegrijpelijk, zou je haast zeggen. En dit is ook met opzet kennelijk zo gedaan. Het gaat over verborgen dingen. In elk geval, vandaar de uitspraak, niet alle vatten dit en wie het vat, vatten het. Of een uitspraak als die oren heeft om te horen, die horen. Dat is net zoiets. Namelijk zijn uitspraken waarin diepere geestelijke waarheid verborgen wordt. En een bijzondere waarheid met betrekking tot onze bedeling. Want het gaat nou eenmaal om de verborgenheden van het koninkrijk. Dat is wat ook hier aan de orde is. Nou goed, even de draad opnemen aan het begin. Er staat het geschiedenis dat Jezus deze woorden geëindigd had. Ik zeg altijd, als een gedeelte zo begint, dan betekent het automatisch dat wat nu volgt meteen in verband gebracht zal worden met het voorgaande. Dat kan niet anders. Natuurlijk was het nadat hij deze woorden geëindigd had. Lijkt me vanzelfsprekend. De vraag is vervolgens, waarom staat het er dan? Wel om aan te geven dat wat nu volgt rechtstreeks verband houdt met woorden die hiervoor opgeschreven staan. Met andere woorden, het voorgaande gedeelte was een gelijkenis over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. De volgende woorden hebben daar ook rechtstreeks mee van doen en zouden binnen dat kader worden verklaard. En dan blijkt het ineens niet zo geweldig moeilijk meer te zijn. Goed, daar hebben we het nog over. Hij ging van Galilea naar Judea. En in Judea, het gebied rondom Jeruzalem dus, daar werd hij dus meteen weer lastig gevallen. Want daar liepen ze grote vijanden rond. Judea, Jeruzalem enzovoorts. En hier probeert men hem te verzoeken. Strikvragen te stellen over, in dit geval, over het huwelijk en meer bijzonder over echtscheiding. Dat is aardig natuurlijk, want het betekent dat daar al discussie over bestond, ook onder de Joden. En die discussie is natuurlijk altijd blijven bestaan. Toch is er niks moeilijks aan. Zeker niet als we hier de gedachtegang aanvankelijk volgen. Want de vraag was, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Wat voor reden dan ook, is de gedachte. Bij de Joden wel namelijk. Normaal gesproken onder de Joodse wet is dat geoorloofd. Echter, deze fariseeën die dat vragen, weten natuurlijk ook wel dat weliswaar dit soort dingen in de wet geregeld zijn, maar dat dezelfde wet, maar in een ander artikel zegt dezelfde wet, gij zult niet echt breken. Dus het is het contrast tussen de bekende uitspraak in de wet die zegt, gij zult niet echt breken, en aan de andere kant de uitspraken in Deuteronomium 24, dacht ik. Deuteronomium 24, vanaf vers 1. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Zo zij dan uit zijn huis uitgegaan zijn, er zal heen gaan en een andere man te vrouwen worden. En deze laatste man haar gehaat en haar een scheidbrief geschreven en in haar hand gegeven. En haar uit zijn huis zal hebben laten gaan. Of als deze laatste man die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft zal gestorven zijn. Zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan haar niet mogen wedernemen dat ze hem ter vrouwe zei nadat zij is verontreinigd geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heeren. Ik verbaas me altijd over de wijze waarop dit soort uitspraken tegenwoordig worden toegepast. Ja, ik moet er altijd een beetje om grijnzen achteraf. Ja, het is serieus. Natuurlijk, dit zijn serieuze onderwerpen. Maar er wordt toch een beetje vreemd mee omgesprongen, denk ik altijd. Ook in evangelische kring. Want u en ik weten dat de echtscheiding zo vaak voorkomt, zo dikwijls voorkomt, dat het moeilijk is om staande te houden dat het niet zou mogen. Want dan kan de helft van de gemeente naar huis. Die mag niet meer aan het avondmaal of wat het me wezen mag. Want het komt gewoon veel te vaak voor. Waarna men de grenzen verlegd heeft, want zo zit dat gewoon. Men heeft de grenzen verlegd, komt te vaak voor, dus men moet het wel toestaan. Waarna men andere artikelen gevonden heeft in de Bijbel, waaruit zou blijken dat daarna niet hertrouwd zou mogen worden. Er staat nu scheiding in veel kringen toe, maar hertrouwen weer niet. Waarna vervolgens de vraag altijd is, waarom zou je officieel de rechtscheiding overgegaan als hertrouwen niet is toegestaan? Want dan kan je net zo goed gewoon uit elkaar gaan en de papieren laten zoals ze zijn. En gewoon de samenleving beëindigen. Kan dat net zo goed. En bovendien, sinds wanneer zouden man en vrouw ook daadwerkelijk samenleven? Ja, volgens onze wet wel. De Nederlandse wet stelt het zelfs verplicht, hoewel er geen sancties op staan. Dat is waar. Maar tenminste, dat was tot voor kort zo. Maar in de Bijbel vind je dat helemaal niet terug. Daar wonen de echte lieden zelfs elk in hun eigen tent, weet je wel. Dat heb ik eens nagevraagd aan Sarah, die zei, waar bemoei je je mee? Maar vooruit. Maar zoiets. Ik bedoel, er blijven toch wat vreemde en ook inconsequente zaken. Verder wordt ook geleerd, ik werd er laatst nog over gebeld door iemand, want er wordt dan gezegd, nou ja, echtscheiding is dan wel toegestaan, men mag niet hertrouwen, maar men mag eventueel weer weer het huwelijk herstellen, zal ik maar zeggen. Dus ik hoorde van iemand die was gescheiden en die ging nou weer hertrouwen met haar eigen oorspronkelijke man onder druk van de evangelische gemeente enzovoorts. Dan denk ik, ja, hoe kom je daar nou weer bij? Want ditzelfde Bijbelgedeelte, Deuteronomie 24, zegt dat de Heere een gruwel is. Hoewel ik ook een ander schriftgedeelte ken waarin de Heer zegt, zeg me nou eens, is dat niet een gruwel als de vrouw en de man weer verenigd worden nadat scheiding heeft plaatsgevonden? En het antwoord is ja, dat is de Heer een gruwel. Toen zei de Heer, nochtans, keer weder tot mij. Enzovoorts. En dat zegt hij tot Israël, zijn vrouw, want natuurlijk zal toch weer hersteld worden. Zodat je van welke kant je ook binnenkomt, je krijgt altijd problemen. En er is nauwelijks enige regel staande te houden. Want bijna alle regels die je in de Bijbel over het onderwerp kunt tegenkomen, worden door andere uitspraken, door andere schriftgedeelten weersproken. Dat is het probleem van wet. En zeker van deze wet. Toch, echt moeilijk is het niet. Wat er namelijk staat hier in Deuteronomie 24 en ook trouwens in Matteüs 19 is eenvoudig genoeg. Matteüs 24 zegt, vers 1, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen. En ik wijs erop dat het huwelijk naar Bijbelse maatstaven tot stand komt doordat de man zich een vrouw neemt en niet andersom. En echtscheiding komt in de Bijbel ook tot stand doordat de man zijn vrouw wegzendt. En die vrouw heet dan de verlatene. Niet omdat ze achtergelaten is, omdat de man is weggelopen, maar ze heet de verlatene omdat ze weggezonden is. Ja, dat kan ik ook niet helpen, maar dat is nu helemaal zo. Het initiatief gaat van de man uit in alles wat de Bijbel erover zegt, voor zover ik weet. Dus hoef ik verder ook niks aan toe te voegen. Vervolgens, er staat, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen. Dan is er dus ergens iets misgegaan wat de man niet vergeven wil, dan wel kan. al zou hij willen. Dat heb je toch, hè? Zij vindt namelijk geen genade in zijn ogen. Om welke reden, staat er niet bij, maar dat er ergens wat misgegaan is, staat er wel bij. Hij vindt namelijk iets schandelijks aan haar. Toen zei iemand, ja, dat staat in de Bijbel, er mag alleen echtscheiding zijn in zaken van overspel. In zaken van hoererij of overspel. Matthäus 19, vers 9 bijvoorbeeld. Dus dat schandelijke in Deuteronomium 24, dat is kennelijk overspel. Dan moet ik u zeggen dat overspel weliswaar schandelijk is. Maar daar heeft de wet een andere uitspraak over. Als namelijk de man zijn vrouw beschuldigd van overspel. Ja, betrapt het. Zo plastisch hoeft het ook allemaal weer niet. He, maar als namelijk de man zijn vrouw beschuldigt van overspel en hij vergeeft haar niet, ze vindt geen genade in zijn ogen, dan moet hij haar niet wegsturen, dan moet hij haar bij de rechter brengen en dan in geval van dat ze schuldig bevonden wordt, daadwerkelijk zou zij gestenigd worden. Dat is niet echt scheiding, hoewel is het toch eigenlijk. Maar dan weet je wel, tot de dood erop volgt. Hoe noem je zoiets? Ik bedoel, dan zou zij gedood moeten worden. Er staat de dood, niet echtscheiding is dan het gevolg. Doodstraf is het gevolg. Volgens de wet. Met andere woorden, dit schandelijke uit Deuteronomium 24 is in geen geval overspel. Want in geval van overspel moet hij of zijn mond erover houden en geen beschuldiging inbrengen. En haar dus vergeven, want dat is wat vergeven is. Het laten voor wat het is. Of, als ze geen genade vindt in zijn ogen, dan moet zij gestenigd worden. Moeilijker is het niet. Dus het gaat over iets anders. Het laten aanbranden van de aardappels of iets dergelijks. Nee, dat las ik in een commentaar. Voor vanmiddag nog. Ja, echt. Nee, dat was een Joodse commentaar, dus laat maar zitten. Bij de Joden gaat dat namelijk iets eenvoudiger over het algemeen. Maar het punt is dat in Deuteronomium 24 staat, indien zij geen genade vindt in zijn ogen. En de Heer Jezus zegt daarover, over datzelfde schriftgedeelte kennelijk, zegt hij, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. In de praktijk weg te zenden dus, hè. Dat is vers 8. Dus het is of zij vindt geen genade in zijn ogen, of het is vanwege de hardigheid uw harten. En u begrijpt dat dat hetzelfde is. Als het hart van de man te hard is om haar te kunnen vergeven, zodat zij dus geen genade vindt, dan moet hij haar wegzenden. Dat is het idee. Dat ligt ook voor de hand trouwens. Want als binnen het huwelijk niet vergeven kan worden, kun je rustig stellen dat daarmee het huwelijk geen huwelijk meer is. En als u het daar niet mee eens bent, dan komt dat waarschijnlijk omdat u een lagere opvatting hebt over het huwelijk dan ik. Ik geef even de tijd om erover na te denken. Hè? Maar zo is dat nou eenmaal. Dus we hoge idealen hebben van het huwelijk, dan hoort daar dan toch in de eerste plaats bij dat daar wederzijds acceptatie en vergeving is. En als dat er niet is, dan is dat niet meer een huwelijk. Hoe je het dan wel noemt, kan me helemaal niet schelen. Maar dat is geen huwelijk. En dan zegt de Bijbel, als dat zo is, dat zegt dus zelfs de wet, niet het nieuwe verbond, het oude verbond zegt dan zelfs, dan moet de vrouw dan moet de man zijn vrouw wegzenden. Kan niet missen. Waarna wij misschien vaststellen, maar hoe kan dat dan? Er staat, gij zult niet echt breken. Aan de andere kant regelt Deuteronomie 24 hoe het moet, namelijk met een scheidbrief. Dan moet ik u zeggen dat in de praktijk, er zijn twee opvattingen mogelijk. De ene is dat je kunt zeggen dat als dat schandelijk geen vergeving kan ontvangen, dan is de echt al gebroken. En de kwestie van de scheidbrief en het wegzenden is niks anders dan een verdere officiële afwikkeling van de formaliteiten. Maar dan is het al gebeurd. Toch? En de andere is dat de wet, en die zullen we goed moeten begrijpen, in elk geval de zogeheten 10 geboden, geeft het ideaal. En van het ideaal zegt de Bijbel in elk geval dat de mens daar niet aan kan voldoen. Het is ongetwijfeld zo dat, opdat de mens niet voor zijn leven lang een gevangene zou zijn van zijn eigen huwelijk en daarom van zijn eigen echtgenoot, dan wel echtgenote. Daarom regelt de wet dus alsnog de kwestie van de echtscheiding, de scheidbrief of wat het maar wezen mag. En eigenlijk is dat een vorm van genade dus. Ik spreek er liever niet al te uitgebreid over en liefst zo feitelijk mogelijk. Mede omdat dat tamelijk gevoelige onderwerpen zijn, sowieso. Maar waar het maar om gaat, is dat het nou eenmaal zo is dat de meeste huwelijken gesloten worden zonder dat de aanstaande echtgenoten ook maar enig idee hebben waar ze aan beginnen. Waar dat zo is, zou er een ontsnappingsmogelijkheid moeten zijn. En dat verzin ik niet, dat is precies wat in ditzelfde schriftgedeelte ook gezegd wordt. Namelijk, wat van de beginnen geweest is, is wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. U kent de uitspraak uit vers 6, iedereen kent hem, dus dat is makkelijk genoeg. Hoef ik verder ook niet toe te lichten. Natuurlijk is dat het ideaal. Daarna staat er dat die scheidbrief, dat is van de beginnen zo niet geweest. Maar pas bij Mozes werd dat ingevoerd. Toen hadden wij het idee natuurlijk dat tot aan Mozes was echtscheiding volstrekt onwettig of onbijbels of door God verboden of wat er bewezen mag. Maar via Mozes werd het toch ingevoerd. Dan moet ik u zeggen, dat is toch een erg oppervlakkige redenering. Die term van de beginnen duidt weliswaar op het begin van de mensheid, want het staat erbij. Het gaat om Adam en Eva enzovoort. Maar vervolgens is het zo dat de term van de beginnen ook gewoon betekent in de eerste plaats of primair. Primair is het namelijk de bedoeling dat man en vrouw een huwelijk sluiten voor eeuwig. En ik denk dat tot voor kort, want je weet het nooit zeker, dus tot voor kort in het algemeen huwelijken ook zo gesloten werden. Dat het tegenwoordig anders gebeurt, ja, dat zal wel, maar goed. Maar het algemene, uitzonderingen zijn er natuurlijk toch, maar de algemene regel is toch, men sluit een huwelijk voor eeuwig. En daarna zeg ik, helaas komt er toch altijd een eind aan, want het is een huwelijk tot de dood erop volgt, denk ik dan altijd maar. Nou, klinkt het wat dubbelzinnig, maar het wordt sowieso onbonden. En ontbinding ontstaat nou eenmaal door de dood. Dood is per definitie ontbinding. Dus er komt toch een eind aan. Maar ik blijf erbij, het zou voor eeuwig moeten zijn, eigenlijk. Maar er komt een eind aan door de dood van een der beide partijen. Dat in elk geval, dat staat ook in de Bijbel. Maar er kan ook al eerder een eind aan komen, uiteraard. En dat wordt ook inderdaad bij de wet geregeld. Dat verandert aan het ideaal niks. En er verandert dus ook niks aan de uitspraak van in den beginnen was het zo. Zo is het namelijk nu nog. Maar het doet er niks aan af dat de idealen en de principes, en zeker de goddelijke idealen en principes, in deze wereld sowieso niet hanteerbaar zijn. Dat kan namelijk niet. Dat is de reden waarom wij wedergeboren zouden worden, waarom er een nieuwe schepping komt, waarom er een nieuw verbond komt, een nieuw priesterschap en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is juist omdat hier niks volmaakt is. Dus daar is niks tegenstrijders aan, dat de wet aan de ene kant zegt, hij zult niet echt breken, aan de andere kant wordt netjes gezegd hoe het tot stand zou komen. Al zeg ik het nu wat snel, want ik blijf erbij dat de scheiding, de officiële scheiding uit Deuteronomium 24, toch echt niks anders is dan de formele afwikkeling, met formulieren dus, hè, de formele afwikkeling van de echtscheiding die al lang heeft plaatsgevonden. Dat schandelijke had er namelijk niet moeten zijn. Of de hardheid van het hart had er niet moeten zijn. En als ze allebei niet waren, dan was er geen enkel probleem. Maar waar die hardheid van het hart er wel is, en waar dus niet de onwil, want daar heb ik het niet eens over, maar zelfs het onvermogen is om te kunnen vergeven, ja, daar, dat begrijpt u toch hopelijk. Of ben ik alleen zo gek dat ik begrijp wat dat betekent? Het onvermogen om te kunnen vergeven. Dan begrijp je me goed. Als wij leren uit het voorgaande gedeelte, nou, zo ziet je het verband weer. Als wij uit het voorgaande gedeelte leren dat wij elkaar zouden vergeven, dan wil dat nog niet zeggen dat we ook op grond daarvan intensief met elkaar zouden omgaan. Er zijn schriftgedeelten genoeg die zeggen dat we elkaar weliswaar zouden vergeven, maar dat we niet met elkaar zouden omgaan vervolgens. Eenvoudig omdat we elkaar dan helemaal niet verdragen. En we zouden dus de moeilijke situaties om die reden vermijden. We zouden van sommigen een afkeer hebben. En in de gewone betekenis, we zouden van sommigen ons afwenden. Niet mee omgaan, ons verder van houden. Eenvoudig omdat wij dat niet aankunnen. En omdat het een verkeerde uitwerking zou hebben op ons denken, op ons gemoed, op onze leefwijze en wat iets meer zijn. Zo is dat nou eenmaal. En vergeven wil niet zeggen dat we vrienden zijn. Vergeven wil zeggen dat we elkaar niks toerekenen. En zo kan het zijn zelfs laat ik het anders zeggen. Vergeven is dus in de praktijk soms onmogelijk, om de eenvoudige reden dat we te dicht bij elkaar staan, te veel met elkaar om moeten gaan enzovoort. En continu met, laten we zeggen, dan met de schandelijke dingen geconfronteerd worden. Zo eenvoudig is dat. En dan kun je wel zeggen vergeven, maar dat gaat het draagvermogen van de mens dikwijls te boven. Als man en vrouw elkaar het leven zuur maken, of als al maar één de ander het leven zuur maakt, dat is niet vol te houden. Kun je wel zeggen vergeven, dat gaat niet. Dat is gewoon in de praktijk niet mogelijk. Dat is alleen mogelijk wanneer men uit elkaar gaat. Toch? Of wilt u zeggen dat iemand die van goede wil is en die toevallig getrouwd is met iemand die van slechte wil is, gebleken dat zo iemand die van goede wil is de rest van zijn leven dus veroordeeld is? Dat geloof ik dan niet. Niet onder de genade en niet onder de wet. En ik bedoel het alleen maar als voorbeeld. Dit kan namelijk niet. Dat is een gewoon onzinnige situatie. De idee van echtscheiding mag niet. Die kun je makkelijk uitspreken als je niet weet waar het over gaat.